We willen, voordat we het woord gaan openen, bidden dat God het woord ook zal zegenen aan ons hart. Zullen we bidden. Vader in de hemel, als we straks uw woord openen, dan geloven we wat er staat. Dat u gezegd heeft dat als we uw woord openen, zal het licht verspreiden. En we willen bidden dat dat zo zal zijn in ons persoonlijk leven, maar ook in het leven van de gemeente. Heere, wilt u door uw woord spreken. En wil andere stemmen die in ons zijn, alle drukte van alle dag, wil geven dat dat naar de achtergrond verdwijnt, maar dat we ons kunnen richten op uzelf. In Jezus' naam. Amen. We gaan beginnen met een gedeelte te lezen uit Efeze 2. Efeze 2, daar staat boven: uit genade zalig bij mij, in de herziende Statenvertaling. Genade, daar zal het over gaan vanmorgen. Het is een heel moeilijk gedeelte, in die zin moeilijk dat het een hele lange zin is. Je denkt dan, hoe kan Paulus zo'n zin maken en aan elkaar breien, zodat we het ook nog kunnen begrijpen? Nou, zo in eerste instantie dan is het inderdaad een heel lang verhaal. We gaan het lezen, heel rustig lezen. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Dus ook u heeft God met Jezus levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft hij ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Ik ga beginnen met een paar vragen en daar mag u op antwoorden door uw hand op te steken straks. En dat moet u vooral doen, u moet ook eerlijk zijn. Wie van u heeft zich wel eens afgevraagd, waarom laat God dit lijden allemaal toe in de wereld? Wie heeft zich dat wel eens afgevraagd? Kijk eens aan. Of waarom laat God de beul leven en moet de martelaar sterven, omdat hij in Christus gelooft? Wie heeft zich dat wel eens afgevraagd? Ja. We gaan gewoon even doorzetten, hoor. Waarom sterft een onschuldig kind en blijft zijn demente grootvader leven? Wie heeft dat wel eens gevraagd? Ja. En waarom leeft de goddeloze maar raak en geniet van het leven en moeten wij soms lijden? Laatste. Waarom staat God toe dat er zoveel slechte, gewetenloze mensen op aarde zijn? Waarom laat God dat toe? Dat heb ik me ook wel afgevraagd. Ik heb me trouwens alle die vragen wel afgevraagd. En ik hoor dan wel eens van mensen, en dat lees je ook in verslagen. Bijvoorbeeld in Visie staat dan wel eens een verslag van iemand, van het leven van een mens. En dan staat erbij, en geloof je ook in God? Nou nee, eigenlijk niet. Maar als die wel bestaat, zeggen ze dan, en ik zou bij hem komen, dan zal ik hem toch eens vragen waarom hij dit allemaal heeft toegelaten. En kijk, dan denk ik, als ik bij Jezus sta, dan heb ik denk ik niet zoveel meer te vragen, denk ik persoonlijk. Want dan ben ik zo verrukt van hemzelf, van de vreugde die ik heb ontvangen in Christus, dan denk ik dat ik mijn vragen allemaal kwijt zijn. Misschien begrijp ik ze trouwens dan ook zomaar in een punt destijds, want ik zal helemaal veranderd worden, zegt de eerste Korinthebrief. Hoe dan ook, het zijn wel allemaal vragen waar we tegenaan gelopen zijn in ons leven. Laten we eerlijk zijn. En vandaag is aan de beurt in mijn serie over de Bijbelse antropologie, deel 4. En we zullen hier uitgebreid bij stilstaan. En ik heb deze week tegen de broeders gezegd toen we bij elkaar waren, dit onderwerp heeft mij toen ik 20 was zo veranderd dat ik na mijn 20ste die vragen kwijt was. Dat kun je geloven of niet, maar dat was wel zo. Ik was eigenlijk al die vragen kwijt. Ik ga even zeggen hoe ver we zijn, want er zijn ook een aantal, zie ik wel, die zijn hier niet regelmatig geweest. Dus u moet even weten waar het over gegaan is, de eerste 3 preken. Heel kort. Ik zal het hoofdzakelijk voorlezen, want anders dan verzand ik weer in uitleg. Ik doe het dus heel kort. God schiep de mens als man en vrouw, schiep hij hen naar zijn beeld, was de eerste preek. En het plan is dat de mens dat beeld van God mag laten zien. Sinds de zondeval leeft de mens onder de toorn van God, schrijft Johannes. De hele schepping is onderworpen aan de gebrokenheid. Hoort u het goed? De hele schepping is onderworpen aan de gebrokenheid. Romeinen 3 zegt, niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Dus hou maar goed vast, we zijn allemaal onnut geworden. Ik citeer Paulus in Romeinen 3. Dat is onze positie na Genesis 3, de zondeval. En de laatste keer, de vorige keer, toen hebben we stilgestaan bij Johannes 3, vers 16. Onder andere hebben we even aangehaald. Als Johannes de Doper Jezus Christus ziet komen, dan zegt hij, dan roept hij het uit. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. In Christus hebben we dus genade ontvangen. Nou, ik ga me niet laten verleiden door daarop in te gaan, want dat heb ik gedaan. Het gaat nu dus, jij en ik, wij hebben genade gekregen. Aan het eind ga ik dat woord genade uitleggen. Maar eerst gaan we gewoon eens kijken wat er geschreven staat over het woord en wat dat woord eigenlijk is. Nou, ik begin maar met een verhaal. Ik heb op school gewerkt, dat weten de meesten van jullie wel. En ik had de prachtige taak, als er boefjes waren, die hadden gespijbeld of weet ik wat, hadden uitgevreten, dan moesten ze bij mij komen en dan moest ik ze straf geven. En de sport was, als je gespijbeld hebt, moet je dubbel terugkomen. 10 uur gespijbeld, 20 uur terugkomen. Zo ging dat. En dat wist men van tevoren, dus liep men tegen de lamp, hoefde je ook niet meer te vragen, wat zou je straf nou wezen, want dat wisten ze. En dan kwamen die boefjes en dan hadden ze de hele week alle uren op school gezeten, van 8:15 tot 4:30. En als dan zo aan het einde van zo'n heel tracé was, dan liet ik ze op vrijdagmiddag even bij me komen. Dan werd het wat rustig in school. En dan zaten we even te praten, dan hadden we het er even over. En dan stonden ze zo bij me. En toen zei ik, hoe is het gegaan deze week? En dan ging het daar even over hebben. Nou, wel, ja, wel goed, meneer. Nou ja, niet zo heel goed natuurlijk, maar ja, vooruit. Maar het moest, hè. Ja, je wist het, jongen. Hè? Wie de sport bedrijft, moet zich aan de regels houden. Enzovoort. Dan praatte je daarover een uur of half drie op vrijdagmiddag. En als het dan een beetje erop leek, dan zei ik tegen hem, maar weet je, ik zal je even matsen. Je moet de klus even afmaken waar je mee bezig bent. En dan om een uur of drie ga je naar meneer Faber en dan mag je je afmelden en dan mag je naar huis. Dat viel mee, want 3 uur was heel wat anders op vrijdagmiddag dan 4:30 natuurlijk. Hè? Dus dan begonnen ze ondanks alles toch die oogjes te glunderen. Maar dan was ik nog niet klaar, want kijk, dan kwam de les. En zei ik, weet je eigenlijk wel hoe dat heet als je iets krijgt wat je niet verdiend hebt? Nou ja, dat wisten ze niet natuurlijk. Nou ja, ja, dat vind ik wel goed, meneer. Ja, dat was ook wel goed, ja. Nou, ik zei, daar hebben we een woord voor. Als je iets krijgt wat je niet verdient, dat noemen we genade. Oh, genade. Kijk, en dan kon je even praten met de mannen en dat was prachtig. Even als opening, dat is genade. Iets krijgen wat je niet verdient. Als je dan denkt over dat woord genade, dan denk je van, ja, maar ik ben een kind van God. Dan heb ik zeker wel heel veel, krijg ik wel heel veel extra van God. Hè? Dat denken we dan vaak. En toen in die tijd, toen ik 20 was, toen was de leraar, je mag hem wel aanzetten, je mag gelijk de tweede wel pakken. En toen was die leraar, die heeft dat zo geweldig uitgelegd, dat heeft mijn hart geraakt. En daar ben ik door veranderd. Ik zeg niet dat ik daardoor bekeerd ben, maar ik heb dingen anders leren zien. En dat was aan de hand van het boek van psychologie en ik heb het ernaast liggen op het ogenblik. Het was maar 1,5 bladzij, zei ik de eerste keer toen ik daarover sprak. Het was maar 1,5 bladzij, maar hij vertelde dat zo geweldig. En in dat boek, daar stond een verhaal over professor Bavinck, die daar nagedacht had over genade. En die had het over 2 soorten genade. En hij zei, er is eerst de algemene genade, dat is voor ieder mens op aarde. Je mag leven. Je bent er. Zelfs een zondaar. Daar verbazen we ons wel eens over. Maar dat is genade van God dat mensen mogen leven. Want na Genesis 3 had God het recht gehad om te zeggen, ik kap ermee. Ik stop ermee. Die mens die wil mij niet. En de mens zoekt mij niet. En de mensheid zocht hem niet. Ook later na Genesis 3 niet. God had het recht gehad om te stoppen. Maar God laat mensen leven. In alle gebrokenheid. Met alle pijn, met alle ziekte, met alle nood. God laat ons leven. En die mens die probeerde om alles goed op orde te krijgen. En ik heb erbij gezet dat kwaad wat in de mens zat, wat er heel diep in ons allemaal zat, ook in jou en in mij. De mens leerde om dat kwaad te beteugelen, om dat in bedwang te houden door wetten en door regels. Was dat goed? Ja, dat was wel goed. De Bijbel zegt zelfs dat je daar je aan die regels moet houden. Je moet je overheid gehoorzamen. Staat in de Bijbel. Dat is het advies wat God aan alle mensen geeft. Dat zou goed zijn dat je je daar maar aan houdt. Ook een slechte overheid. Nou ja, als het ingaat tegen Gods gebod, wordt het een ander verhaal. Maar in principe heeft een overheid dus regels te maken, wetten te maken, die mensen beschermt tegen elkaar. Want de boosheid is groot op deze aarde. U weet het, de krant staat er vol van slechte mensen en vreselijkste verhalen. Dat kennen we allemaal. Het is genade dat die mensen nog leven. Van binnenuit wordt dat kwaad ook beteugeld. Want de mens heeft ook een soort automatische piloot in zich die hem waarschuwt. Dit moet je eigenlijk niet doen. Dat noemen we wel eens het geweten van de mens. Of zijn verstand. Of zijn gevoel. Een gevoel voor schaamte bijvoorbeeld. Dat kan je weerhouden om kwaad te doen. God heeft de wereld lief. Johannes 3, vers 16. Wat zei ik? Wie heeft God lief? Wie? De wereld. Ja, dat mogen we wel eens zeggen. God heeft de wereld lief. Daar kom ik niet aan toe natuurlijk, want als ik de krant lees, dan denk ik, ze moesten ze. Maar God heeft de wereld lief. En daarom gaf hij zijn zoon. God houdt van de wereld. In de grondtekst staat kosmon. En dan denken we al gauw aan het woord kosmos. Dat is de hele menselijke bestaan, het hele menselijke geslacht. God houdt van de wereld, van de mensen. Hij houdt niet van de zonde. Hij houdt niet van de zondige daden van die mens. Maar hij houdt van de mensen. Hoe weten we dat? Want, zegt Johannes 3, vers 16, het is al bekend. Daarom gaf hij zijn zoon, Jezus Christus. Die liet hij naar de wereld gaan, omdat een ieder van die slechterikken, een ieder, dat was jij ook bij, zegt Efeze 2, wij allen, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. God heeft die mensen op het oog, opdat ze tot geloof mogen komen. Dat is zijn liefde. En die zoon heeft de zonde weggedragen. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. En wij mensen als gelovigen, wij zijn binnengekomen in het eeuwige leven door de deur bestreken met bloed. We denken aan het paaslam, het bloed van Christus. Dat is de poort voor ons geworden naar de hemel. Naar God toe. Is niet geweldig? En nou is Gods verlangen dat die mensen in de wereld, al die slechterikken waar u en ik niks van moeten hebben en waar we ons misschien wel van distancieren, God heeft ze lief en God hoopt dat ze komen één voor één of bij duizenden door die deur van het bloed van het lam. Dat is Gods verlangen. En toch blijven we met die vraag zitten. Wat moeten die mensen hier op aarde als ik daar ook woon? Wij als gelovigen en dan die mensen. En dat is zo begrijpelijk. De Heer Jezus die wist dat ook toen hij hier op aarde leefde. En het voorbeeld wat ik aanhaal heb ik in de vakantieperiode in een andere preek aangehaald. Maar ik haal het weer aan, want het is eigenlijk het meest duidelijke voorbeeld uit de Bijbel dat ons leert waarom God wil dat die beide groepen mensen hier leven op aarde. We mogen die mensen die dus niet verwensen, maar daar ligt onze opdracht. Hebben we in het lied gezongen, zo pas in dat nieuwe lied. En dat is het verhaal van Matteüs 13. Er is een boer, vertelt de Heer Jezus. En die heeft zaad gezaaid op zijn akker. En als dat achter de rug is, dan gaat hij met zijn knechten gaan naar huis. En dan gaan ze slapen. En na een aantal weken, dan komen de knechten bij de boer. En dan zeggen ze, boer, wat heb je ons nou gedaan? Heb je wel gezien wat er opkomt, wat er boven komt? Dat is niet goed. Dat is onkruid. Dodelijk, staat er. Dodelijk, wilde tarwe. En dan zegt die boer, ja, weet je, wij hebben gezaaid, dat graan gezaaid, dat tarwe gezaaid. En toen zijn we naar huis gegaan en we hebben geslapen. En toen 's nachts gebeurde het. Toen kwam mijn vijand en die heeft ook zaad gezaaid op die akker. Maar dat was onkruid. Hij heeft de pest aan mij, die vijand van me, en hij heeft dat onkruid gezaaid. En kijk nou, nou heb je beide, nou komt het beide op, de tarwe en de wilde tarwe. Oh, meneer de boer, mogen we het eruit scheuren, mogen we het eruit trekken, mogen we wieden in de tuin? Want, dat wisten die knechten, dat gebeurde wel, dan moesten ze dat onkruid eruit halen. En dan zegt die boer, nee, dat moet je maar niet doen. Want weet je dat Dolek, dat heeft vreselijke wortels. De wortels van dat Dolek, van dat onkruid, die kruipen door de grond. En die zoeken hou vast bij andere worteltjes van andere planten. En als je dat Dolek eruit trekt, trek je vaak een hele hoop ander spul mee, wat je niet uit moet trekken. Dus als je dat onkruid eruit haalt, haal je ook de tarwe er waarschijnlijk uit. Laat maar mooi staan. En we spreken dit af, dat als later de maaiers komen, die kunnen namelijk zien wat echt is en niet echt. Want het echte tarwe, daar is een aar, dan kun je de tarwe zien. En bij dat onkruid, daar is helemaal niks. En dan zal ik tegen mijn maaier zeggen, dan moet je dat onkruid maar pakken in bossen binden en opbranden die boel. En dan moet je de tarwe halen en dat moet je in schuur brengen. Dat verhaal vertent de Heer Jezus als een discipel aan de mensen. En gelukkig, en ik citeer nou, de Heer Jezus zegt er ook bij wat hij bedoelt. En dat is makkelijk, daar hebben we daar geen geruzie over in evangelisch Nederland. De zaaier is de zoon des mensen. En het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk, dat zijn de gelovigen. Dat ben jij dus, als je gelovig bent. En de dolik, dat zijn de kinderen van de boze. Laat ik zeggen, voor het gemak, de ongelovigen. De vijand is de duivel. De oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. In dit tekstgedeelte wil de Heer Jezus dus duidelijk maken dat hij met opzet, dat God met opzet, het laat gebeuren. We leven hier op deze aarde, het rijk van Satan, dat weten we. Want Satan die wil immers aan de Heer Jezus, wil hij alle koninkrijken van de aarde geven. Met andere woorden, Satan weet dat hij hier heerst. God wil dat ze beiden zullen leven hier op aarde. En dat dan het wonder gaat gebeuren dat mensen dat dodelijk tarwe wordt. Dat onkruid tarwe wordt. Dat is zijn verlangen. Dat mensen zelfs vrijwillig zeggen, ik geloof in Jezus Christus. Punt uit. Johannes 3, vers 16. En Gods verlangen is dat er steeds meer mensen, dat er steeds meer mensen vanuit die algemene genade waar die professor het over had, in die bijzondere genade terechtkomen door geloof en wedergeboorte. Want God weet, dat kun je uit jezelf niet. Je kunt niet uit jezelf, die dolik kan ook niet uit zichzelf opstaan en tarwe worden. Daar is een nieuwe geboorte voor nodig. En dat noemen wij wedergeboorte. Dat is het geweldigste wat er kan gebeuren. Dat is zo geweldig dat de Bijbel zegt dat als iemand overgaat van ongelovig naar gelovig, is er vreugde in de hemel. Dat is nog eens wat, hè? Dat is de vreugde in de hemel. En daarom is het zo het verlangen van de Heere God. Dat wij een licht zijn. Dat we laten zien dat we tarwe zijn. Dat er vrucht komt in ons leven. Daar gaan we het een volgende keer over hebben. Dat wij aanstekelijk zijn voor mensen buiten. En dan moeten we heel goed oppassen. Want wij hoeven niet naar mensen toe te gaan en te zeggen, je bent een zondaar. En de Heer Jezus is voor je zonde gestorven. Die neiging hebben we wel, want er zijn er een heel bos mensen in de wereld die zeggen, dat had hij niet hoeven te doen, want ik heb geen zonde. En die mensen menen dat oprecht. Waarom menen ze dat? Omdat ze zich feilloos houden aan de wetten en de regels en de normen van de maatschappij. Dan zeggen ze, ik heb geen zonde. Kom nou, ik heb zelden een bekeuring. Mijn belastingformulier is prima ingevuld. Ik geef ieder het zijne. Ik staat geen enkele rekening open. Ik heb geen zonde. Het begrip zonde in de wereld is wat anders dan zonde voor een gelovige. Want zonde betekent voor ons ten diepste het gescheiden leven van God. Dat is pas zonde. Als je je schepper kwijt bent, eerst spreek, als je de schepper van hemel en aarde niet meer kent. Als je verloren bent, als je denkt dat het allemaal is ontstaan uit een knal, of weet ik hoe dat allemaal gekomen is hier, dan ben je je schepper kwijt. Dat is pas zonde. Leven buiten God, dat is zonde. Nee, God heeft je lief. Dat kunnen we wel zeggen. Hoe wisten we dat ook alweer? Johannes 3, vers 16. God heeft je lief. Heb je het lef om dat te zeggen tegen iemand? God houdt van je. God loves you and so do I. Zeggen ze dan in de Crystal Cathedral. God houdt van je en ik ook. Durf je dat te zeggen? Tegen mensen van de wereld, mensen die zondaar zijn. En we gaan even over dat begrip genade wat dieper nog in. Ik heb in het prachtige oude boek van dominee Hoekendijk een definitie gevonden van genade. Hij zegt, genade is liefde voor schuldigen. Genade is liefde voor schuldigen. En Hoekendijk zegt daarvan, genade is eigenlijk een goddelijk woord. Want dat kennen wij mensen helemaal niet. Wij houden helemaal niet van een schuldige die moet betalen als die jou wat aangedaan heeft. Maar God houdt van de wereld. Hij houdt van de wereld. Genade is liefde voor schuldigen. En die liefde van ons, die wordt opgewekt door gevoelens en door emoties. Onze liefde wordt opgewekt omdat we zeggen, ja, liefde komt van twee kanten. Ja, dat is makkelijk. Dat is ook een vorm van liefde natuurlijk. Tussen man en vrouw, jonge meisje, ouders, kinderen. Liefde, natuurlijk hou je van je man, je vrouw, je kinderen, mensen om je heen. Die prachtige gemeenteleden om je heen, daar hou je van. Natuurlijk, maar dat zijn ook leuke lui. Maar liefde voor zondaren, voor schuldigen. Dat is een hele andere koek. God houdt van zondaren. Daarom gaf hij zijn zoon. Onverdiende liefde. Een gunst die God aan jou en mij wil geven. Houden van je beul. Ik las een verhaal van iemand die verdrukt wordt in de landen ver bij ons vandaan. Maar wie weet straks bij ons. Maar dat is even terzijde. En die gelovige die moet worden doodgemaakt. En de beul staat naast hem en die zegt, heb je nog een laatste wens? En dan zegt die gelovige, ja, ik wil graag voor je bidden. Kijk, dat is genade. Zo oneindig groot. Want jij verdient het ook niet en ik ook niet. Wij waren, schrijft de Efeze, ook zondaren. Maar wij hebben de genade van God ontvangen. Nou mogen we delen. Liefde. Voor iemand die met drank achter het stuur zit. En een geliefden dood rijdt. Genade voor iemand die je niet ligt. Kijk, dat is echte liefde. Dat is genade. Die genade mag je ontvangen. Want God geeft hem aan jou. Want wij behoorden allen in die groep van die algemene genade. Wij behoorden allen tot die zondaren, zegt Efeze 2. En zegt Romeinen 3. Wij allen. En door genade ben jij een kind van God. En ben ik een kind van God. Niemand was rechtvaardig. En daarom die tweede geboorte, die wedergeboorte. Je bent niet alleen een kind van God, maar je mag ook leven als een kind van God. Je bent niet alleen een koninklijk kind, maar je mag ook leven als een koninklijk kind. Dat mag je uitstralen, want dat pas is getuigen. Getuigen is niet praten en preken. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ik ben niet zo'n prater. Nou, dat hindert allemaal niks. Ze kijken, ze luisteren toch niet naar je verhaal. Daar zijn ze al lang op uitgehoord. Ze willen zien wat het uithaalt in je leven. Ze willen zien wat jij meer hebt dan zij. Ze willen zien dat jij gelukkig bent, ondanks alle nood en alle pijn hier. Paulus. De genade van de Heere Jezus Christus zij met u, schrijft hij aan het einde van zijn brieven. Steeds maar weer zegt hij dat. De genade van Christus zij met u. Dat betekent als je leeft, als je de wereld ingaat, als je morgen het brood weer moet verdienen buitenshuis, te midden van de wereld. En dan zegt Paulus, de genade van Christus is met je, die heb je nodig voor jezelf om je positie te bepalen, maar vooral ook om uit te delen naar mensen toe. Als je de liefde van de Heer ontvangen hebt, betekent dat dat we mensen om ons heen kunnen liefhebben en kunnen vergeven. Hoe kan ik dat nou? Hoe kan dat nou? Een Corrie ten Boom die haar beul vergeet als hem tegenkomt in Duitsland, die haar zo gemarteld had in het concentratiekamp, dat ze hem kon omarmen, hem kon vergeven. Dat kan alleen mensen als we beseffen wie we zelf zijn. Vandaar ook de uitdrukking, je moet je positie buiten Christus kennen. Je moet niet vergeten wie je zelf ooit was, een zondaar. Je moet je positie buiten Christus kennen om vervolgens je positie in Christus te kunnen zien. Ik denk wel eens als je tegen iemand zegt, een kind bijvoorbeeld, stel je zou me tegenkomen en je zou zeggen, Jan, weet je wel dat ik je leven gered heb? Dan zou ik zeggen, nou, ik weet er helemaal niks van, zeg eens. Nou, jij was een jongetje van 2 bijvoorbeeld, hè? Ik maak een voorbeeld. Je was een jongetje van 2 en toen viel je in de sloot en je zou verdronken zijn als ik je er niet uitgehaald had. Het had kunnen gebeuren, hè? Zoiets moet er zijn bij ons dat we weten waar we vandaan komen, waar we uitgered zijn. Daarom ben ik ook uitvoerig ingegaan de vorige keer en ook nu om ons te wijzen op onze positie die we hadden zonder Christus. En dan mag je weten welke positie je hebt in Christus. En nou de vraag. De eerste vraag is, weet je dat je die bijzondere genade van Christus ontvangen hebt in je leven? Weet je zeker dat je dat hebt gekregen? Of zou je zonde te groot zijn? Dat kan ook, hè? Of de zonde van iemand om je heen, dat kan ook. Dat je denkt, ze hebben mij zo kapot gemaakt. Nu kan ik die genade niet pakken en zij hoeven hem ook niet van mij. Dat kan. Zo kun je het leven niet gaan. We kunnen zo beschadigd worden in het leven. En daarom hebben we vanmorgen, en dat, ook dat voorbeeld heb ik wel vaker gebruikt, maar dat doet er nou niet toe. Het past nu. John Newton, de beul van Afrika, die vrouwen verkrachten, die mensen doden, die slaven het scheepsruim binnenjoeg om ze te verhandelen naar Amerika. Deze John Newton was een beul van Afrika, zo wordt hij genoemd. Er is ook een film van zijn leven gemaakt en een boek over hem geschreven. Maar deze man komt op een slavenschip op een gegeven moment tot het geloof in Christus. Als het stormt en het schip dreigt te vergaan, dan knielt deze John Newton op het dek van het schip en neemt Jezus Christus aan als zijn verlosser. Hij wordt predikant. Hij heeft vele mensen, honderden mensen tot Jezus geleid. En hij schreef dit lied. Genade zo oneindig groot dat ik het niet verdien. Nee, John, jij had het niet verdiend. Zeker niet. Jij zeker niet. Dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Nu kan ik zien, getuigde hij. En dat werd nog schrijnender toen hij op hoge leeftijd gekomen blind werd aan zijn beide ogen. En hij elke keer moest vragen aan een jongen of die hem op het podium op wilde brengen. En dan nog kon hij zeggen, ik was blind, maar nu kan ik zien. Ik heb de genade van Christus leren zien. Jij ook. Wat geweldig om dat te mogen weten. En die mensen om ons heen, dat gaat de volgende keer, gaan we het erover hebben, mensen. Heb ze lief, met de liefde van de Heer. Wees bewogen met mensen om je heen. Zeg geen rare dingen over hen, die je later moet terugnemen. Maar hou van ze zoals God van hen houdt. O God, geeft ze niet die bijzondere genade, maar ze mogen wel komen en dan zullen ze het ontvangen. Ik wil aan het einde van de preek eindigen met een verhaal. Het is een verhaal dat een aantal jaren geleden gebeurd is in Zuid-Afrika. Het gebeurde daar in een rechtszaal. Een tengere zwarte vrouw staat langzaam op. Ze is ergens in de 70. Tegenover haar, aan de andere kant van de zaal, staan verschillende blanke veiligheidsagenten. Een van hen, meneer Van der Broek, is net berecht en veroordeeld wegens betrokkenheid op moord van zowel haar zoon als haar man. Hij was naar het huis van de vrouw gekomen, had haar zoon gegrepen en vlakbij neergeschoten. Vervolgens had hij de jongen in brand gestoken terwijl hij en zijn collega's aan het feesten waren. Een paar jaar later waren Van der Broek en zijn makkers teruggekeerd om ook haar man mee te nemen. Maandenlang had ze geen idee waar hij was. 2 jaar na de bevrijding van haar man kwam Van der Broek ook de vrouw zelf halen. Ze kan zich nog precies herinneren hoe die avond zij werd meegenomen naar een plek bij de rivier, waar ze haar man te zien kreeg. Vastgebonden en toegetakeld, maar nog krachtig van geest, op een stapel hout liggend. De laatste woorden die zij over zijn lippen hoorde komen terwijl de agenten benzine over zijn lichaam goten en in brand staken, waren: Vader, vergeef het hen. Nu staat de vrouw in de rechtszaal naar de bekentenis van Van der Broek te luisteren. Een lid van het Zuid-Afrikaans Commissie van Waarheid en Verzoening vraagt aan haar: wat wilt u? Hoe moet deze man, die uw gezin zo wreed verwoest heeft, zijn straf krijgen? Ik wil 3 dingen, zegt de vrouw kalm maar stellig. In de eerste plaats wil ik naar de plek gebracht worden waar het lichaam van mijn man verbrand is, zodat ik de as kan verzamelen en de resten fatsoenlijk kan begraven. Ze zwijgt even en zegt: mijn man en mijn zoon waren mijn enige familie. Daarom wil ik ten tweede dat meneer Van der Broek mijn zoon wordt. Ik zou graag willen dat hij 2 keer per maand naar het ghetto komt, en de dag met mij doorbrengt, zodat ik alle liefde die ik nog over heb in mijn lichaam aan hem kan geven. En tenslotte zegt ze, wil ik nog een derde ding. Dit is ook de wens van mijn man. Ik wil daarom vragen of iemand zo vriendelijk wil zijn om mij naar de andere kant van de rechtszaal te brengen, zodat ik meneer Van den Broek in mijn armen kan nemen, kan omhelzen en hem kan laten weten dat ik hem alles vergeef. Toen de rechtbankmedewerkers de oude vrouw naar de andere kant van de rechtszaal brachten, viel Van den Broek flauw, overweldigend door wat hij zojuist gehoord had. Op dat moment begonnen de mensen in de rechtszaal, familie en vrienden en buren die allemaal te lijden hadden gehad van deze mensen, zachtjes maar vol overtuiging te zingen. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en ik was blind, maar nu kan ik zien. Gemeente, de genade van Christus, de genade van Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen, totdat Jezus komt in de heerlijkheid en hij komt spoedig. Halleluja, amen.